Vervolgens lezen we de Heilige Schrift en wel de 62e psalm.
Rust in God, een psalm van David voor een opperzangmeester over Jeduthun. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Zij hebben behagen in leugen. Met de mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Doch gij, o mijn ziel, zwijg goden, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn oog vertrek. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. De rotssteen mijn sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te alle tijd, o gij volk. Stort uw lieder hart uit voor zijn aangezicht. God is onze toevlucht. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen zouden zij tezamen lichter zijn dan de ijdelheid. Vertrouw niet op onderdrukking, noch op roverij. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast. Zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. En de goede tierenheid, o Heer, is uwe, want gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk.
Het uitgangspunt voor de prediking van morgen zijn de laatste twee versen van Psalm 62, zojuist u voorgelezen. Psalm 62, de versen 12 en 13. God, zo zingt David, God heeft één ding gesproken. Ik heb het tweemaal gehoord, dat de sterkte van God is en de goede tierenheid, o Heere, is van u. Want gij zult een ieder vergelden naar zijn werk. God heeft één ding gesproken. Eén ding, gemeente, zegt onze tekst. Eén ding. Nou, dat lijkt niet zoveel. Daar ben je snel klaar mee, zou je zeggen. Eén ding maar. Meer niet. Het gaat ons maar om één ding, zei het Nederlands elftal voor het begin van de WK. Eén ding maar. Dat we winnen. Dat we zo ver mogelijk komen. Nou, gemeente, dat is niet veel geworden. Het gaat mij maar om één ding, laat president Trump weten. America first. Make America great again. Maak Amerika opnieuw groot. De rest kan me niet schelen. Aldus Trump. Eén ding. Het gaat ons maar om één ding, zegt een groep jongeren die morgen op het vliegtuig stappen naar een Grieks eiland. Eén ding maar. Genieten. Eén ding, gemeente. Die woorden komen we ook in de Bijbel tegen. Nogal wat keren. Kent u ze? Denk het wel. Denk het wel. Op Bijbelgetrouw Urk weet u het wel. Eén ding. Waar komen we dat tegen? Nou, wat denk je van Martha? Martha, de zus van Maria en Lazarus. Jezus met zijn discipelen waren op bezoek enige keer in Bethanië bij de drietal. 13 man kwamen de deur binnen. Nou, dan wacht er heel wat werk. En Martha, ze slooft zich uit. En die Maria, haar zus, die zit daar maar. En Martha ergert zich. En dan de Heere Jezus. Martha, Martha, jij bekommert je om veel dingen. Maar weet je, en daar komt het. Eén ding is nodig. En de kinderen zingen erachteraan terecht. De rest is overbodig. Dat was Martha. Ze moest het leren. Eén ding maar is nodig. Eén ding. Nou, dat zei de Heere Jezus ook tegen die rijke en vrome jonge man. Jongens en meisjes, wat stelde hij een aantal mooie vragen aan de Heere Jezus. Wat moet ik doen om in het koninkrijk van God te komen? Nou, de Heere Jezus zei het hem. Hij verwees hem naar de wet van God. Wie de wet van God houdt, die zal leven. Nou, dat was koren op de molen bij deze jongeman. Dat deed hij. Dat deed hij. Stipt en vroom en heel trouw. Ja, zegt de Heer Jezus, maar één ding ontbreekt je. Eén ding. Het belangrijkste. De liefde. Dat je voor de Heer werkelijk alles over hebt. En hij stelt hem op de proef. Eén ding. Ja, met je hart. En dat ene, dat kende hij niet. En dat was nou precies het allerbelangrijkste. Eén ding. En nu, gemeente, nu zingt David hier aan het slot van Psalm 62 ook over één ding. God heeft één ding gesproken. Hij heeft het zelf uit de mond van God gehoord. En niet eens één keer, maar meerdere keren. Ik heb het 2 maal gehoord. En dat duidt erop meerdere keren gehoord. Nou, gemeente, laten we nou vanmorgen eens luisteren naar wat dat betekent. Niet alleen destijds voor David, maar voor ons. Vanmorgen. Midden in deze zomer. God heeft één ding gesproken. 2 dingen. Dat God spreekt. En wat God spreekt. God heeft 1 ding gesproken. Dat God spreekt. En wat God spreekt. We zongen er al een paar coupletten van, hè? Psalm 62. Prachtig, toch? Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Wat een prachtige psalm. Als je al wat gehaast zou zijn, of wat onrustig van binnen, misschien overkwam het u zojuist wel. Gedragen door de begeleiding van de organist, je komt er helemaal door tot rust. Deze psalm, hij ademt, zou je zeggen, hij ademt rust en vrede en vreugde. En het alles blijkt. David bevindt zich in de beschuttende en de beschermende nabijheid van de Heer. Nou, waar kan u beter zijn? Mijn ziel is immers stil tot God. Daar komen we meer tegen in de psalmen. Asaf bijvoorbeeld. Het is mij goed nabij God te zijn. Of ik denk aan de woorden van een oud gezang dat u ongetwijfeld kent. De Heere is mijn herder. Ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert me al zachtjes aan wateren der rust. Het is een idylle. Je wordt er helemaal rustig van. Ja, en toch, gemeente, we hebben de hele psalm gelezen. En wanneer we nou nog eens onze ogen daarover gaan laten gaan, dan komen we tot de conclusie. Het is eigenlijk helemaal niet zo rustig in het moment, op dat moment in het leven van David. Hoewel, hij beleidt het. Hij beleidt het. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht. Jawel, God is mijn toevlucht in het lijden. En hij is mijn rots. Mijn heil in nood. De dichter mag inderdaad de rust van de Heere ervaren, maar gemeente, let er eens op in welke omstandigheden. Nou, dat laat deze psalm ook wel weten. Begin van vers 4, daar richt hij zich op. Nou, allerlei kwaaddoeners. Hoe lang zult gij kwaad aanstichten tegen een man? En die man, dat is hij. En wat ze dan doen, vers 5, ze raadslagen om van zijn hoogheid te verstoten. Ze hebben behagen in leugen, met hun mond zegenen ze, maar met hun binnenste vloeken ze. En verderop in vers 11, daar is sprake van onderdrukking en roverij. Nou, gemeente, dan staat het toch wel in een wat ander verband. En dan wordt het wel een wonder dat David ondanks alles beleidt, toch gij, o mijn ziel, zwijg, Gode, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal ondanks alles niet grotelijks wankelen. Nou, gemeente, dat is de taal, en vult u het eens aan, dat is de taal van het geloof. Van het geloof dat ten diepste niet uiteindelijk afhankelijk is van de omstandigheden, maar dat weet van één die van mij af weet. De jongens en meisjes die hebben ongetwijfeld op school gehoord over Willem van Oranje. Nou, lees het dan maar eens na en zoek het maar eens op in de boeken wat er over Willem van Oranje allemaal te schrijven is. Die man had echt niet zo'n rustig leven toen hij zich inzette voor de Nederlanden om ze weg te halen onder het juk van Spanje. En wat was zijn lijfspreuk? Nou, dat was in het Latijn. Ik zal dat even zeggen hoe dat klinkt. Sevis tranquillus in undis. En wat betekent dat? Rustig te midden van de woedende baren. Nou, daar weten ze op Urk ook al van. Een groot aantal van u, van jullie wellicht, op het schip. Rustig te midden der woedende baren. En misschien wanneer je in zo'n omstandigheid was, korter geleden of langer geleden, klonk het in je ziel. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Nog een meter, waar ligt nou het geheim? Waar ligt het geheim van het stil en rustig zijn? Van het kalm vertrouwen, ondanks aanvechting en stormen wanneer de golven tegen je levensschip slaan. Waar ligt het geheim? Nou, gemeente, in onze tekst. In onze tekst. In de versen 12 en 13. God heeft één ding gesproken. En voor gemeente, voordat ik nou mijn vinger leg bij dat ene ding, eerst maar even over dat spreken. Over dat spreken. Ben jij er al achter gekomen? Gemeente, we hebben een God die spreekt. Een God die zijn mond opendoet. En die zich richt tot mensen. We hebben een sprekende God. Nou, dat wist Israël ook. Dat wist Israël ook. Daar wisten ze van. Want toen ze op weg waren... uit Egypte, door de woestijn heen, naar het land der belofte, toen zei de Heer op een moment: stop. Stop. Zet hier je tenten maar eens op. Hier aan de voet van de berg Horeb. En ze moesten zich verzamelen. En toen ging God, gemeente, spreken. Toen ging God spreken. En hij zei het tot het volk: wie heeft je uit Egypte geleid? Waar heb je het aan te danken dat je onderweg bent naar het land der belofte? Wie gaf de belofte dat je er ook zult aankomen? Wie? Ik. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En vanmorgen, gemeente, hebben we het opnieuw gehoord. Israël had een sprekende God. En de profetengemeenten zeggen dat af en toe ook tegen het volk, om ze te waarschuwen en ze te vermanen. En dan lieten ze blijken, dan spraken ze over het contrast met de omringende volken. Want die afgoden, en we weten, Israël viel nog alles in de valkuil om die afgoden te gaan dienen. Maar de soldaten striemen het in het gezicht van Israël. Die afgoden, ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. We kennen wel de Boeddha-beelden, hè? Af en toe zie je die wel eens in een tuin staan. Ik vind het altijd raar. Wie doet het nou? Een Boeddha-beeld in je tuin. Nou, gemeente, Boeddha Boeddha heeft nog nooit een woord gezegd. Je ziet het ook aan zijn verstilde houding van steen en van graniet. Maar wij hebben een God die spreekt. Nog een moment, zo is de Bijbel ook begonnen. Zo is de Bijbel begonnen. Het eerste wat we over God horen en lezen in de Bijbel, dat is dat hij spreekt. God zeide, er zij licht. En toen was er licht. En de Heere zei tegen zichzelf, laten we mensen maken. En toen waren er mensen. Dat sprak God tegen zichzelf. Maar wat een wonder. Wat een wonder. Gemeente, God spreekt mensen aan. Die mensen die hij geboetseerd heeft uit het klei. Stof en as zijn ze in zichzelf. Ze stellen helemaal niks voor, die mens. Maar God sprak de mens aan. En weet u wat nou een groot wonder is? Gemeente, dat de Heere dat nog doet. Hij spreekt de mens nog aan. Er was alle reden dat de Heere daarmee stoppen zou. Dat hij zijn mond zwijgend zou houden tegenover ons mensen. Want ja, wanneer dan? Nou, jongens en meisjes, wanneer? Wanneer had de Heere daar grote reden toe om niet meer te spreken tot de mens? Wel, toen de mens zijn oor geneigd had tot de boze. En ingegaan was op de verleidende stem van de duivel, van de slang. Maar weet je, toen kwam God opnieuw. Toen Adam en Eva zich verstopten in het struikgewas. En ze zich diep schaamden. En ze onder ogen moesten zien wat ze teweeggebracht hadden. Door van die verboden vrucht te eten. Toen kwam de Heere en hij riep ze. Hij riep ze als het ware terug uit hun schuilplaats. En hij riep het, waar ben je? Waar ben je? Adam, waar ben je? God ging die mens achterna. Waarmee? Met zijn oordeel. Ja, zeker, dat ook. Jazeker. De Heer had het gezegd, ten dagen als je daarvan eet, dan zul je de dood sterven. En wij mensen, wij zijn aan de dood vervallen. En God zei het. God zei het tegen de man. In het zweet van je aangezicht zul je moeten arbeiden. En hij zei het tegen de vrouw. Met smart zul je kinderen baren. Maar dat is niet het enige. O jawel, het aardrijk is om uwentwil vervloekt. Maar dat was niet het enige. God kwam met zijn toezegging. Met zijn genadige belofte. Ik zal er één zenden die je verlossen zal uit de vijandschap. En die de boze overwinnen zal, zijn kop zal vermorzeld worden. En sindsdien is de Heere blijven spreken. Heel de Bijbel door, toch? Heel de Bijbel door. Tegen Noach, maak u een ark. Er komt verlossing. Tot Abraham. Ga uit je land, want Abraham, met u richt ik mijn verbond op. Tot Mozes, ik heb het gekerm van het volk gehoord. Tot en met Johannes op Patmos. Vrees niet. En nu we het toch over de sprekende God hebben, gemeente, waarin heeft de Heere bij uitstek gesproken? Lees eens hoe de Hebreeënbrief begint. God. Voortijds, dat betekent in de tijd van het Oude Testament, veelmalen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, door de profeten, door Mozes, op allerlei manieren, heeft in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Door de Zoon van zijn liefde. In de komst van zijn Zoon heeft God gesproken tot het verloren mensengeslacht. Ik verkondig u grote blijdschap die voor al het volk wezen zal. En toen de Heer Jezus op aarde was, gemeente, ik noem maar even een enkel voorbeeld. Maar het is diep. Toen de Heer Jezus op aarde was en zijn bediening op aarde begon. En hij zich bij Johannes de Doper vervoegde om zich te laten dopen. En daaruit liet blijken dat hij ging in de weg die hij op zich genomen had. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Gemeente, toen kon bij wijze van spreken. Of misschien is het niet bij wijze van spreken, heel reëel. Toen kon God de Vader in de hemel het niet meer houden. Toen stroomde zijn hart over. En toen stroomde zijn mond over. En toen brak de hemel. En toen klonk er een stem. God sprak. De Heere strekte als het ware zijn arm uit. En zijn vinger wees hem aan. Deze is het. Deze is het. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En 3 jaar later, opnieuw, op de berg der verheerlijking. En dan voegt de Heer er nog aan toe. Hoort hem. Hoort hem. God is een sprekende God. En dat, gemeente, dat ik het me waard gemaakt heb dat God zou zwijgen. David weet het. David hoorde het. David beleidt het. David geeft er getuigenis van. David zingt ervan. God heeft 1 ding gesproken. Wel, gemeente, dat was toen. En dat is nog. Ook heden nog. En dat wij vanmorgen onder het woord van God zijn samengekomen. Jazeker. Dat vooral. We komen naar de kerk om onze psalmen te zingen. Om onze gaven te geven. Maar bovenal, om de schriften te lezen. De stem van de Heere daarin te vernemen. En onder de verkondiging, namelijk de bediening der verzoening, te zijn. God doet wonderen. Op welke wijze? Wel door te spreken. Met een glad zeetje? Ja, dan ook. Maar ook als de stormen woeden. Als je levensschip dreigt te vergaan. Als de vijanden het op je gemunt hebben. En als de duivel zegt, je hebt geen heil bij God. Gemeente, dat is de omstandigheid. Het begint zo mooi, jawel. Immers is mijn ziel stil tot God, maar dat is een wonder. Maar het is in het stormgedruis dat David het zich herinnert. Dat God een sprekend God is. Ik wees u er al op. Wat er allemaal van die vijanden staat. Ze stormen op David af. Het is sprake van onderdrukking. En van roverij. En toch, David geeft de moed niet op. Hij hoort de stem van God. Nog een moment, hiermee komt het woord van de Heere tot ons. Vanmorgen. Kent u het spreken van de Heere? Heb je zijn stem ook werkelijk vernomen? En dan bedoel ik, gemeente, natuurlijk niet alleen dat je... En ik neem aan dat iedereen dat vanmorgen gedaan heeft, of niet? Je bent toch begonnen toen je opstond om de naam van de Heere aan te roepen. Hem ootmoedig te erkennen voor de zegen van de afgelopen nacht en de nieuwe dag, of niet? En je hebt toch de Bijbel opengeslagen? Toch, of niet? Ook jullie, jongens en meiden, ook jullie? De Heere wil spreken tot jou en tot mij. En vanmorgen door middel van de bediening van zijn woord. Jij zegt, je moest eens weten. Je moet eens weten in welke storm dat ik verkeer. En je moet eens weten van al die andere stemmen. Gemeente, misschien wel heel letterlijk. En dat is ernstig, jazeker. En dat moet een ander niet onderschatten. Wanneer je allerlei stemmen van binnen hoort. Boze stemmen die je willen aanzetten tot allerlei dingen van kwaad en zorg en moeite. Of wanneer het niet zo fysiek is. Maar dan toch. Wanneer je te maken hebt met de boze die je bestrijdt. Gemeente, het is niet voor niks. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus zijn kerk heeft geleerd. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De Heer Jezus wist ervan. Is hij zelf niet bestreden door de boze? Heeft de duivel het niet met name op hem aangelegd? Zo kan het zijn. Er zijn tijden in je leven geweest dat je de stem van de Heere mocht vernemen. Dat de Heere tot je zei, ik ben je heil. Ik ben aan je zijde. Vrees niet, vrees niet. Wanneer de stem van de Heere Jezus klonk. Waarin hij je bekend maakte. Dat hij door zijn geest en genade in je hart wilde wonen. En dat je je mocht verblijden over zijn heil en over zijn zegen. En dan komt die boze. Dan komt die boze die je wil verleiden. Leid ons niet in verzoeking. Gemeente, wat onze catechismus daarvan zegt. Dat is zeer de moeite waard. Om het in die omstandigheid te bidden. Omdat wij van onszelf zo zwak zijn. Dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze dood, vijanden, de duivel en de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Heere, wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd door uw genade en door uw kracht sterke tegenstand doen. Totdat we uiteindelijk de overhand mogen behouden. Wel, David wist ervan. Hij wist ervan. Hij werd achtervolgd door zijn schoonvader Saul. Dat was een strijd van buitenaf. En van binnenuit. De verleiding van de zonde. Toen hij zijn ogen liet gaan en hij die prachtige vrouw zag. Gemeente, ook een kind van God. Is tot alle zonde, tot alle misstappen in staat. En wat is het nodig om in heel deze strijd in het leven de Heere te zoeken, hem aan te roepen en te bidden, o God, wees gij mijn heil, want de strijd is zwaar. En wat lees ik dan van David? En ik wees er al op, ik begon ermee. In deze omstandigheid is God mijn heil, mijn rotssteen. Het was Luther, gemeente, die het op enig ogenblik beleed. Mijn troost, zo zei hij, klinkt wat merkwaardig. Mijn troost ligt in de bezittelijke voornaamwoorden. Nou, onze jongens en meisjes die wat geleerd hebben, die weten wel wat daarmee bedoeld wordt. De bezittelijke voornaamwoorden. Nou, hier vind je ze. Vers 2. God is mijn heil. Mijn rotssteen. Mijn hoog vertrek. Vers 6. Mijn verwachting, mijn rotssteen, mijn eer, mijn sterkte. Dat is het geloof. Gemeente, dat is het geloof. Dat zien mag boven de omstandigheden. En dat weten mag. Die God is een God van zaligheid. Die God is een God van volkomen zaligheid. En bij hem zijn uitkomsten in de strijdperk van het leven. En hij wil zichzelf aan mij wegschenken. Aan zijn lieve zoon. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Maar gemeente, in die weg. Juist in alle strijd en moeite. Laat de Heere zijn kerk leven. Waarvan? Waarvan? Vul het eens in. Vul het eens in. Waarvan? Gemeente, van het wonder. Van het wonder. Het wonder. Van de opzoekende genade van de Heere. En het geheim, ik zei het al, het geheim ligt in die versen 12 en 13. God heeft tot mij gesproken. Hij heeft één ding gesproken. En ik heb het zelfs tweemaal gehoord. Wat een wonder. Wat een wonder. Ik heb het verdiend dat de Heere zou zwijgen. David weet daarvan. En de man als Asaf niet minder. We lezen zijn klacht in de versen 73 en 77. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden. Heer, ik heb het ernaar gemaakt. Maar wat een wonder dat u tot mij spreken wilt. En dat u met mij van doen wilt hebben. En dat omdat ik des te meer me op die God zou verlaten. Gemeente, onze eigen belijdenis, de Dordtse leerregels, reiken op dit punt een machtig vertroostend woord aan. Voor mensen in de bestrijding. Voor zondaren die zich door God verlaten achten. Die weten hoe kostbaar het is dat de Heere dichtbij is. Immers is mijn ziel stil tot God. Maar die ook weten van de duisternis en de aanvechting. Wel, zo belijden onze Dordtse leerregels in hoofdstuk 5, paragraaf 13. Het aangezicht van de verzoende God. waarvan de aanschouwing voor de godvruchtige zoeter is dan het leven. Herkent u het? De aanwezigheid van de Heere, zoeter dan het leven, waarvan de verberging bitterder is dan de dood. Wel, want die God die wil spreken, die spreekt eenmaal, tweemaal, meerdere keren. Ondertussen, gemeente, is dat 12e vers wel een beetje merkwaardig. Het is een soort spreuk. Het is een getallenspreuk die we wel meer keren in de Bijbel aantreffen. Bijvoorbeeld in het Spreukenboek en in het boek Job. En over de uitleg, want wat betekent het nou eigenlijk precies? Tot nu toe heb ik daar nog maar weinig of helemaal niks van gezegd. Wat betekent het nou precies? Er zijn verschillende manieren van uitleg. En Calvijn, een schriftuitlegger bij uitnemendheid, Calvijn noemt ze allebei. Laat ik het u doorgeven. De ene is dat God iets één keer gesproken heeft, heel nadrukkelijk, tot mij, en het daarna nog een keer gesproken heeft. Nou, dat staat er natuurlijk ook. God heeft één ding gesproken, ik heb het tweemaal gehoord. Hetzelfde wat de Heere dan nog een keer zegt. Treffen we dat in de Bijbel aan? Ja, dat treffen we ook wel in de Bijbel aan. U zou Deuteronomium 31, vers 7 en 8 dus moeten leggen naast Jozua 1, de versen 6 en 7. Het is wanneer Jozua aangewezen is om opvolger van Mozes te zijn. Mozes gaat sterven. Mozes mag het land der beloften niet in, vanwege de zonde van ongeloof. Even gemeente terzijde, het wijst er wel op hoe zwaar de Heere ambtelijke zonden neemt. Ambtelijke zonden. Gemeente, u doet niet de zonden die ambtsdragers kunnen doen. De dienaar, de kansel, de broeders die de gemeente ingaan. Mozes. Het was toen het volk in opstand was en het volk murmureerde, maar het volk kreeg water in hun dorst. En Mozes, oh, hij moest spreken. Hij moest spreken tegen de rots, maar in plaats daarvan, in zijn drift, slaat hij tegen de rots. En de Heere zegt, Mozes, je hebt een slecht voorbeeld gegeven, man. En als straf mag je het land der belofte niet in. Jij hebt als ambtsdrager gezondigd. En de Heere neemt het zwaar. Maar goed, Mozes gaat sterven. Jozua wordt zijn opvolger. En Jozua staat daar te vrezen en te beven. Ik, de opvolger van Mozes? Wel mag Mozes namens de Heere zeggen, Deuteronomium 31, vers 7 en 8. Jozua, wees sterk en heb goede moed. De Heere is degene die voor uw aangezicht gaat. Hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten. Vrees niet en ontzet u niet. Wat een kostbaar woord. Door middel van Mozes aan Jozua gegeven. Zo kan die zijn werk gaan doen. In het geloof aan deze belofte die de Heere gegeven heeft. Maar gemeente, de Heere kent zijn kinderen. En de Heere kent ook zijn knechten. Zwak van moed. Klein van krachten. Stof van jongs af. En als Mozes dan gestorven is en Jozua moet daadwerkelijk het volk gaan leiden, misschien zat Jozua wel in een dip en zag hij het eigenlijk niet. Wel, dan komt de Heere erop terug. We lezen het in Jozua 1. En dan zegt de Heere exact dezelfde woorden opnieuw tot Jozua. Maar de Heere had het toch al gezegd en hoefde het toch alleen maar te geloven. Nog een moment, maar daar ligt de crux. Vol van klein geloof en ongeloof. Of u niet. Nog een moment, ik wel. Maar de Heere weet ervan. En de Heere gaat het nog een keer zeggen. Jozua, wees sterk en heb goede moed. De Heere is degene die voor uw aangezicht gaat. Hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten. Vrees niet en ontzet u niet. Dus een letterlijke herhaling van de belofte van de Heer, omdat Jozua het nodig had. Maar, zegt Calvijn, want daar zijn we nog steeds mee bezig. Calvijn zegt maar, we kunnen het ook op een andere manier uitleggen. De Heer heeft eenmaal gesproken. Wel, zegt hij, er staat, en ik heb het tweemaal gehoord. En nu citeer ik Calvijn. Omdat God nooit zijn woord terugneemt als hij eens heeft gesproken, zo is het onze plicht om langdurig en diep na te denken over alles wat uit zijn heilige mond voortkomt. Als dat woord van God in mijn hart gevallen is, als ik dat woord van God ontvangen heb, gemeente, dan mag ik het koesteren. Dan mag ik af en toe, of vele malen, mag ik als het ware dat woord dat ik opgeborgen heb, ergens op een plek in mijn hart, dan mag ik dat bij tijden weer tevoorschijn halen. Dan mag ik ook de Heere eraan herinneren. Heer, u hebt het toch ooit gezegd? Die schat, daar mag ik weer naar zien. Gemeente, dat woord van de Heere, dat hij met kracht op je hart heeft gelegd, en dat is gemeente niet anders, dat is niet enige hocus pocus. Dat is gewoon een woord uit de schrift. Want de Heer wil gebruik maken van het woord dat hij ons in de schriften gegeven heeft. En wanneer het ver weg is. Ja, wanneer je zelf ver weg bent. Wel, dan mag je het tevoorschijn halen. Het is gemeente als met een diamant. Een saffier. Een geslepen edelsteen. Houd het eens in het licht. Gemeente het al opnieuw. Dan vonkt het. En dan zie je de prachtige kleuren daarvan. En dan raak je opnieuw verrukt. En dan is het opnieuw waar. Wie is daarvan het voorbeeld? Gemeente Maria. Maria, de moeder van de Heere Jezus. Wat lezen we van haar? Maria bewaarde al deze woorden, die overleggende in haar hart. Kent u die oefening? Gemeente, je mag het de Heere vragen. Heere, wilt u het weer eens nieuw maken? Wat u ooit aan me gegeven hebt. Misschien wel je dooptekst of je belijdenistekst of de woorden van de schrift die bij je eerste avondmaalgang zo helder naar voren kwamen en die je vertederden en verrukten. Datzelfde woord, gemeente, dat is niet voor eenmalig gebruik. Maar de Heere wil het vernieuwen. Wel, hij heeft het eens gesproken en ik heb het tweemaal, misschien wel driemaal, viermaal, misschien wel 100 maal gehoord. En zo is mijn ziel stil tot God. In verwondering. Omdat hij niet laat varen de werken van zijn handen. Omdat hij getrouw is. En omdat hij opnieuw kracht wil geven aan dat aloude woord. Maar gemeente, dan is het natuurlijk wel belangrijk wat de Heere spreekt. Nou, dat lezen we hier. Wat spreekt de Heere? 3 dingen. Dat de sterkte van God is. Dat de goedertierenheid van God is. En dat de Heere een ieder vergelden zal. Dat betekent dat zijn recht, zijn gerechtigheid, de gerechtigheid van God is. Dat is het wat de Heere tot David gesproken heeft. Over zijn sterkte, over zijn goedertierenheid en over zijn gerechtigheid. En gemeente, ik wil die 3 woorden aan u meegeven. En ik wil u vragen en jou vragen. Of u daar vandaag tussen de diensten over wilt mediteren. Of je die wilt overdenken. Wellicht aan de hand van iets wat je, waar je over beschikt. De Bijbel of ander boek. Gemeente, laat daar je gedachten. Laat daar je heilige meditatie eens over gaan. Luther zegt, opnieuw Luther, even tussendoor. Luther zegt, er zijn 3 dingen die een ware christen kenmerken. En hij zegt het ook in het Latijn. Hij zegt, dat is oratio. Dat is meditatio. En dat is tentatio. Wat betekent dat nou? Oratio betekent gebed. Een christen is een biddend christen. Of je bent geen christen. En dat laatste, tentatio, dat betekent bestrijding, aanvechting. Het is het kenmerk van een christen Dat er van alles op hem afkomt. Hij wordt bestreden en bevochten. Nou, we zien het in deze psalm. Maar dan het middelste. Een christen is een mediterend christen. Een christen die de dingen overdenkt. En wat wordt hier dan gezegd? Gemeente, opvallend. Het gaat over God. Het gaat over God. Als hij woorden spreekt tot een mens, gemeente, dan gaat het over God. God spreekt over God. En wat David hoort, gaat over God. En wat David overdenkt, gaat over God. En wat David beleidt, dat gaat over God. Wel, gemeente, dat is het meest profijtelijke. Dat is tot het meeste nut. U bent het wel met me eens, denk ik. Als wij eens, u en ik en jij, als wij eens godsdienstige daggedachten hebben, bijvoorbeeld een godsdienstig gesprek voeren, of wat we daarvoor willen doorgaan, dan gaat het, gemeente, nogal eens over onszelf. Wat ik ervaar en hoe ik me voel, mijn bevinding, mijn gestalte, misschien wel mijn bekering of mijn geloof. Maar als ik nou psalm 62 lees, trouwens alle psalmen, gemeente, dan heeft de ware godsdienst die God behaagt, heeft haar voorwerp in God. En haar overdenking gaat over God. En haar belijdenis betreft God. Je leest toch in psalm 62? Is vol van wie God is. David zegt het. Ik ben zo stil. En ik ben zo rustig. Niet omdat ik zelf een fijn gevoel heb of zoiets. Of omdat het hier zo warm is van binnen of zoiets. Of omdat ik... Nee, wie God is. Wie God is. En ik kan er niet over uit. Zijn vocabulaire, zijn woordenschat is bijna onuitputtelijk. Hij is mijn heil, hij is mijn rotssteen, hij is mijn hoog vertrek. Hij is mijn sterkte, hij is mijn toevlucht. En daarin vindt hij rust. En daarin vindt hij kracht. En daarvan gaat hij zingen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Ik geef het u dus terug voor vandaag. Over Gods sterkte, over zijn goedertierenheid en over zijn rechtvaardigheid. Heel kort over elk iets. God, hij zegt tot David van zichzelf. En David beleidt het. Want het heeft in zijn oren geklonken. En in zijn hart heeft het weerklank gevonden. Dat de sterkte van God is. De sterkte van God. Nou, gemeente, dat paste precies. Dat sloot precies aan bij zijn omstandigheden. Want die vijanden rukten op hem aan. Saul. En de boze verleiding. En David moest ervaren dat hij in zichzelf zo zwak was. Dat hij niet één ogenblik kon bestaan. Hij wist het en hij heeft het ervaren. Hij is tot hinken en tot zinken. Elk ogenblik gereed. Hij moet zijn zwakte belijden. Maar juist dan. Juist daarin. Juist zo. En wat is dat tot troost? Weet hij. Maar mijn God is een God van grote kracht en grote sterkte. En daar moeten alle vijanden het tegen afleggen. U kent de geschiedenis toch al van Ziklag, denk ik, hè? Dat David terugkwam van een rooftocht en dat hij Ziklag aantrof, veroverd en verbrand. En de vrouwen en de mannen meegenomen en dan. Als zelfs zijn soldaten hem willen doden. Wat lezen we dan? Dan gaat David zich niet verdedigen. Maar dan vervoegt hij zich bij zijn God, die zijn sterkte is. En wat lezen we dan? 1 Samuel 30. En David sterkte zich in de Heere zijn God. Hij gaat terug naar de krachtbron van waar de kracht voor hem beschikbaar is. Die de Heere genadig wil schenken. En Paulus? Paulus? Als de apostel onderweg op zijn zendingsreis moet ervaren dat hij zo zwak is. En dat de Heere nog een doorn in zijn huid gestoken heeft. Wat dat dan ook geweest is. dan mag David het, dan mag Saul, nee, Paulus het vernemen als de Heer het hem zegt. Mijn genade is u genoeg. En David, nee, nog, nee, Paulus, ik vergis me, Paulus, hij beleidt het. Mijn kracht, zo mag die verstaan uit de mond van de Heer. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. En dan kun je toch verder, Paulus, met je doorn. Nou, dat de Heer vol van sterkte is. Hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. En de goede tierenheid, o Heer. Nou, dat lijkt een ouderwets woord. Is het ook eigenlijk wel goede tierenheid? Ik denk dat er heel wat dagen zijn dat wij dat woord niet over onze lippen verkrijgen. Behalve misschien dan wanneer we de Bijbel lezen. Dat is niet meer hedendaags Nederlands. Maar laten we het gemeente toch maar handhaven. Want het is, ik denk, voor zover ik er iets van weet, ik meen dat het meest diepe woord uit heel het Oude Testament is. Goede tierenheid. Onze statenvertalers hebben ook iets van die rijke inhoud daarvan in dat Nederlandse woord dat ze misschien zelf al gesmeed hebben willen leggen. Goedertierenheid. Gemeente, wat is dat? Dat is meer dan goedheid. En heel wat meer dan goeigheid. We hebben geen goeige God. We hebben een God die vol is van goedertierenheid. Het is het woord geset. Mag u vergeten? Geset. Wat betekent het dan? Nou, gemeente, ik denk dat de oude Zacharias in zijn lofzang tot de Heere het uitnemend onder woorden brengt. En neemt u dat maar mee. Goede tierenheid, gemeente, dat is wie God is in het binnenste van de overleggingen van zijn hart. Goede tierenheid, dat is de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Prachtige, prachtig. De innerlijke bewegingen van de goede tierenheid van onze God. Wat het betekent, jongens en meisjes, wat het betekent? Als je in zorg bent, als je in nood bent, als je in wat voor moeitevolle omstandigheden bent, dan mag je bij de Heere aankloppen. Want bij hem is de vastheid van zijn verbond. En bij hem is de stevigheid de grondslag van zijn genadige toezegging. Hij kan het en hij wil het. Hij is een God die zijn woord getrouw vervult. Onze God is een God vol van sterkte. Onze God is een God vol van goedertierenheid. O Heere. En dan het derde. Gij zult een ieder vergelden naar zijn werk. Gemeente, daar eindigt deze psalm mee. God zal ieder vergelden naar zijn werk. En ik zei het al, dat wijst op Gods gerechtigheid. Deze laatste belijdenis, gemeente, kun je misschien wel het beste vergelijken met het slot van het boek Prediker. En wat staat daar dan? Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vrees God. En houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder mens en ieder werk in het gericht brengen. Met al wat verborgen is, goed en kwaad. Gemeente, daar gaat het op aan. David ziet misschien op dit moment wel in de verte of dichtbij die vijanden. En hij weet zich geborgen bij de Heere in zijn kracht en in zijn goede tierenheid. En hij beseft het. Niet ik hoef mijn vijanden te overwinnen. Maar God zal het doen. En hij zal ieder vergelden naar zijn werk. Wel, gemeente, daar eindigt deze psalm mee. En dat komt even als het vorige. Dat komt heel dichtbij. Eens zullen we staan voor de rechterstoel. Ja, van Christus zelf. En dan zullen we herinnerd worden. Waaraan? Nou, gemeente, aan deze dienst. Ja, aan deze dienst. Aan vele anderen ook. Aan deze dienst. Toen de Heere sprak. Toen hij zijn woord liet horen. Toen we iets hoorden over zijn sterkte en over zijn goedertierenheid. Eigenlijk, gemeente, ten diepste, elke keer, elke zondagmorgen, elke zondagmiddag, Wanneer we onder de bediening van het woord zitten, dan worden we als het ware geplaatst voor de rechterstoel van God. Je kerkbank waar je zit, herinnert aan de rechtbank waarvoor we zullen staan. En gemeente, laat ik dat nou maar afronden, niet met veel woorden, maar met een vraag, met een dringende vraag. Gehoord de belijdenis van David. En alles wat ons gezegd is, gemeente, is door de Heere Jezus verklaard in zijn weg, in zijn werk. Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wanneer we nieuwtestamentisch licht op deze psalm laten vallen, en we eindigen met een vraag tot ieder van ons, dan luidt die vraag: wat dunkt u van de Christus? Wie is hij voor u en voor mij? Vanwege dat ene ding, gezegd tot Martha. Eén ding is nodig, namelijk hem te kennen tot onze zaligheid. En als dat zo mag zijn, wel, dan is de vrucht. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen. Waar zijn stem klinkt. En in alle strijd en moeite, in de zorgen van het leven, in de aanvechting van je ziel. O, hoe groot en goed, als je het weten mag. Als ik niet had geloofd dat ik dit ene, dat ik het goede van de Heere zou zien in het land der levenden. Onze Statenvertalers voegden eraan toe. Er staan eigenlijk puntje, puntje, puntje. Maar ze voegden eraan toe: ik zou vergaan zijn. Daarom, wacht op de Heere. Zijt sterk in al uw zwakheid. Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.